Hoofdstuk 14. Zal God zijn uitverkorenen geen recht verschaffen? Christus had gesproken over de tijd kort voor zijn wederkomst. Hij had het gehad over de gevaren die zijn volgelingen zouden moeten doorstaan. Vooral met het oog op die tijd vertelde hij de gelijkenis opdat zij altijd zouden bidden en niet verslappen. In een stad was een rechter, zei hij, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. Er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zei, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf, al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen, anders komt zij mij tenslotte nog in het gezicht slaan. En de Heer zei, hoort wat de ongerechtige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen wachten? Ik zeg u, dat hij hen spoedig recht zal verschaffen. Lucas 18, vers 1 tot 8. De rechter die hier wordt afgeschilderd, stoorde zich niet aan het recht en had geen medelijden met de lijdende. De weduwe die haar zaak aan hem had voorgelegd, werd steeds weggezonden. Telkens kwam ze bij hem, om alleen maar met verachting behandeld te worden en van de rechterstoel te worden verdreven. De rechter wist dat haar zaak rechtvaardig was. Hij had haar dadelijk recht kunnen verschaffen, maar dit wilde hij niet. Hij wilde zijn willekeur tonen, en het schonk hem voldoening dat zij vergeefs kwam, smeken en pleiten. Toch gaf zij het niet op en werd niet moedeloos. Ondanks zijn onverschilligheid en hardvochtigheid bleef zij aanhouden tot de rechter ten slotte toestemde haar zaak te behandelen. Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, zei hij, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen, anders komt zij mij tenslotte nog in het gezicht slaan. Om zijn reputatie te redden en te vermijden dat zijn willekeurige rechtspraak openbaar zou worden, deed hij deze vrouw, die bleef aanhouden, recht. En de Heer zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen en laat hij hen wachten? Ik zeg u dat hij hen spoedig recht zal verschaffen. Christus trekt hier een scherp contrast tussen de onrechtvaardige rechter en God. De rechter gaf alleen toe aan het verzoek van de weduwe uit zelfzucht, om van haar opdringerigheid af te komen. Hij voelde geen medelijden of medeleven voor haar. Haar ellende betekende niets voor hem. Hoe heel anders is Gods houding tegenover hen die hem zoeken? Hij hoort vol oneindig medelijden naar een smeekbeden van de behoeftigen en de verslagenen. Deze vrouw die naar de rechter kwam om recht te zoeken, had haar man door de dood verloren. Arm en zonder vrienden had zij geen middelen om haar verwoest geluk terug te winnen. Zo heeft de mens door de zonde zijn contact met God verloren. Uit zichzelf heeft hij geen mogelijkheid om gered te worden, maar in Christus worden wij tot de Vader gebracht. Gods uitverkorenen zijn hem dierbaar. Hij heeft hen uit het duister tot zijn wonderbare licht geroepen om zijn lof te verkondigen en te schijnen als lichten in het duister van deze wereld. De onrechtvaardige rechter stelde geen bijzondere belangstelling in de weduwe die er bij hem op aandrong haar recht te verschaffen. Alleen om van haar jammerlijke smeekbeden bevrijd te worden, hoorde hij haar en verloste hij haar van haar tegenpartij. God heeft echter zijn kinderen oneindig lief. Voor hem is zijn gemeente het kostbaarste voorwerp op aarde. Want des Heren deel is zijn volk, Jacob hem toegemeten erfdeel. Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaart hem als zijn oogappel, Deuteronomium 32, vers 9 en 10. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u geplunderd hebben. Want wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan, Zacharias 2, vers 8. De smeekbeden van de weduwe, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij, stelt de gebeden van Gods kinderen voor. Satan is hun grootste tegenstander. Hij is de aanklager van de broederen, die hen dag en nacht voor God aanklaagt, Openbaring 12 vers 10. Hij is steeds bezig om Gods volk op verkeerde wijze voor te stellen en te beschuldigen, te bedriegen en te verderven. Christus leert zijn discipelen door deze gelijkenis dat zij moeten bidden om bevrijding van de macht van Satan en van zijn engelen. In de profetie van Zacharia wordt Satan beschuldigend werk, maar ook het werk van Christus in het weerstand bieden aan de tegenstander van zijn volk naar voren gebracht. De profeet zegt, hij deed mij de hoge priester Joshua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere echter zeide tot Satan, de Heere bestraffe u, Satan, ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Joshua nu was met de vuile kleren bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Zacharia 3, vers 1 tot en met 3. Gods volk wordt hier voorgesteld als een misdadiger die voor de rechter staat. Joshua wil als hoge priester een zegen voor zijn volk, dat zwaar beproefd wordt. Terwijl hij voor God pleit, staat Satan als zijn tegenstander naast hem. Hij klaagt Gods kinderen aan en doet hun zaak zo wanhopig mogelijk lijken. Hij houdt de Heeren hun boze daden en gebreken voor. Hij toont hun fouten en hun falen, in de hoop dat deze van een dusdanige aard in Christus' ogen zullen zijn, dat hij hun geen hulp zal bieden in hun grote nood. Joshua staat daar als vertegenwoordiger van Gods volk, als een veroordeelde, bekleed met vuile klederen. Hij gaat gebukt onder moedeloosheid, zich bewust van de zonde van zijn volk. Satan bezielt hem met een schuldgevoel, waardoor zijn zaak bijna hopeloos lijkt. Toch staat hij daar als een smekeling, met Satan als zijn tegenpartij. Satans werk als aanklager is in de hemel begonnen. Vanaf de zondeval van de mens is het zijn werk op aarde geweest, en het zal nog meer zijn werk zijn naarmate wij het einde van deze wereld naderen. Wanneer hij ziet dat zijn tijd kort is, zal hij met grote ijver werken om te verleiden en te verderven. Hij is vertoornd als hij een volk op aarde ziet, dat zelfs in zijn zwakte en zondigheid eerbied heeft voor Gods wet. Hij is vastbesloten ervoor te zorgen dat zij God niet zullen gehoorzamen. Hij verblijdt zich over hun onwaardigheid en heeft plannen voor ieder mens, zodat alle verstrikt en van God gescheiden zullen worden. Hij wil zowel God als allen die zijn wil proberen te doen op aarde, door barmhartigheid en liefde, medeleven en vergevingsgezindheid, beschuldigen en veroordelen. Elke manifestatie van Gods macht ten behoeve van zijn volk wekt de vijandschap van Satan op. Telkens als God voor hem werkt, is Satan met zijn engelen met nieuwe kracht bezig om hun ondergang te bewerken. Hij is naijverig op allen die Christus tot hun sterkte maken. Zijn doel is kwaad te stichten en, als hij daarin slaagt, alle schuld daarvan te werpen op hen die verzocht zijn. Hij wijst op hun vuile kleren, hun karakter vol gebreken. Hij wijst op hun zwakheid en dwaasheid, hun zonde van ondankbaarheid, hun ongelijkheid met Christus, waardoor hun verlosser wordt onteerd. Dit alles voert hij aan als bewijs dat hij het recht heeft hun ondergang te bewerken. Hij probeert hen te verschrikken met de gedachten dat hun geval hopeloos is en dat de smet van hun onreinheid nooit afgewassen kan worden. Op deze wijze hoopt hij hun geloof te vernietigen, zodat zij zullen toegeven aan zijn verzoekingen en hun trouw aan God zullen loslaten. Gods volk kan zelf geen antwoord geven op Satans aanklachten. Als zij naar zichzelf zien, wanhopen zij, maar zij doen een beroep op de goddelijke advocaat. Zij pleiten op de verdiensten van de verlosser. God kan rechtvaardig zijn en hen rechtvaardigen die in Jezus geloven, Romeinen 3, vers 26. Vol vertrouwen roepen Gods kinderen tot hem om Satans aanklachten tot zwijgen te brengen en zijn plannen teniet te doen. Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij, bidden zij, en met het machtige argument van het kruis brengt Christus de drieste aanklager tot zwijgen. De Heere zei tot Satan, de Heere bestraf u, Satan, ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraf u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Als Satan Gods volk probeert te besmeuren en te verderven, komt Christus tussen beiden. Hoewel zij hebben gezondigd, heeft Christus de schuld van hun zonde op zich geladen. Hij heeft de mensen als een brandhout uit het vuur gerukt. Door zijn menselijke natuur is hij met de mensheid verbonden, terwijl hij door zijn goddelijke natuur één is met de oneindige God. Ondergaande zielen krijgen hulp binnen hun bereik. De aanklager wordt bestraft. Joshua nu was met vuile kleren bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zei tot hen die voor hem stonden, doet hem de vuile kleren uit. Hij zeide tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg en ik trek uw feestkleren aan. Ik nu zeide, laat ze een reine tulband op mijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op mijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond, Zacharias 3 tot en met 5. Toen gaf de engel met het gezag van de Heren, der heerscharen, aan Joshua, de vertegenwoordiger van Gods volk, een plechtige belofte. Indien gij mijn wegen wandelt en de door mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken, en ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan te midden van de engelen die Gods troon omringen, Zacharias 3 vers 7. Ondanks de gebreken van Gods volk, wendt Christus zich niet af van de voorwerpen van zijn zorg. Hij heeft de macht hun kleren te veranderen. Hij neemt de vuile kleren weg en bekleedt de berouwvolle gelovigen met zijn eigen kleed van gerechtigheid, terwijl hij vergeving schrijft achter hun namen in het boek des hemels. Hij beleidt hen als de zijne ten aanschouwen van het hemelse universum. Hun aanklager, Satan, wordt geopenbaard als aanklager en bedrieger. God zal zijn uitverkorenen recht verschaffen. De bede, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij, heeft niet alleen betrekking op Satan, maar op allen die hij gebruikt om Gods volk op onjuiste wijze voor te stellen, te verzoeken en te verderven. Zij die zich voorgenomen hebben Gods geboden te gehoorzamen, zullen uit ervaring begrijpen dat zij tegenstanders hebben die beheerst worden door Satans macht. Zulke tegenstanders hebben Christus op elke stap gevolgd, en geen mens zal ooit weten hoe aanhoudend en vastbesloten zij waren. Evenals hun meester worden de discipelen van Christus steeds door verzoeking vervolgd. De schriften beschrijven de toestand van de wereld kort voor de wederkomst van Christus. De apostel Johannes geeft een beeld van de hebzucht en de verdrukking die de overhand zullen hebben. Hij zegt, welaan dan, gij rijken, gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie, het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders die uw landen hebben gemaaid, scheelt, en het geroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Heere Seboat. Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u ten goed gedaan. Gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd. Gij hebt rechtvaardigen veroordeeld, ja vermoord. Er is geen verweer tegen u, Jacobus 5 vers 1 tot en met 6. Dit is een beeld van deze tijd. Door alle mogelijke verdrukking en afpersing stapelen mensen kolossale schatten op, terwijl het geroep van de mensheid die verhongert, opstijgt tot God. Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang. Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade wordt het slachtoffer van uitbuiting, Jesaja 59 vers 14 en 15. Dit ging tijdens het leven van Christus op aarde in vervulling. Hij was trouw aan Gods geboden en schoof de menselijke overleveringen en geboden die daarvoor in de plaats waren gekomen opzij. Daarom werd hij gehaat en vervolgd. Deze geschiedenis herhaalt zich. De wetten en overleveringen van mensen worden geplaatst boven Gods wet en zij die trouw zijn aan Gods geboden worden gesmaad en vervolgd. Omdat Christus trouw was aan God, werd hij ervan beschuldigd dat hij de Sabbat overtrad en God lasterde. Hij werd ervan beschuldigd dat hij door een duivel was bezeten en werd Beëzebub genoemd. Op gelijke wijze zijn zijn volgelingen beschuldigd en in onjuist daglicht geplaatst. Op deze wijze hoopt Satan het tot zonde te verleiden en God te onteren. Het karakter van de rechter uit de gelijkenis die zich aan God noch mensen stoorden, werd door Christus aangehaald om te laten zien wat voor rechtspraak in die tijd werd toegepast en hoe deze spoedig tijdens zijn verhoor zichtbaar zou zijn. Hij wil dat mensen in alle tijden zouden beseffen hoe weinig in dagen van tegenspoed kan worden vertrouwd op aardse heersers en rechters. Dikwijls moeten Gods uitverkorenen zich verantwoorden voor mensen op hoge posten, mensen die zich niet door Gods woord laten leiden, maar die zich laten drijven door hun eigen onheilige, willekeurige impulsen. In de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter heeft Christus ons laten zien wat wij moeten doen. Zal God zijn uitverkorenen dan geen recht verschaffen, hoewel zij dag en nacht tot hem roepen? Christus, ons voorbeeld, heeft niets gedaan om zich te rechtvaardigen of zich te bevrijden. Hij heeft zijn zaak in Gods handen gelegd. Zo moeten zijn volgelingen niet beschuldigen of veroordelen of hun toevlucht nemen tot geweld om zich te bevrijden. Wanneer beproevingen zich voordoen, waarvoor geen verklaring schijnt te zijn, moeten wij niet toelaten dat onze rust wordt verstoord. Laat geen toorn opkomen, hoe onrechtvaardig wij ook mogen worden behandeld. Door toe te geven aan een geest van vergelding, berokkenen wij onszelf nadeel. Wij vernietigen ons vertrouwen in God en bedroeven de Heilige Geest. Naast ons staat de getuige, een hemelse bode, die voor ons een banier tegen de vijand zal oprichten. Hij zal ons omgeven met de heldere stralen van de zon der gerechtigheid. Deze bescherming kan Satan niet doorbreken. Hij kan dit schild van heilige licht niet doorboren. Terwijl de wereld steeds slechter wordt, behoeft niemand van ons zich te vleien met de gedachte dat wij niet met moeilijkheden te maken zullen krijgen. Deze moeilijkheden brengen ons echter juist dichter tot de Allerhoogste. Wij mogen raad vragen bij één die oneindig is in wijsheid. De Heere zegt, roep mij in de dagen der benauwdheid, Psalm 50, vers 15. Hij nodigt ons uit om aan hem onze zorgen en noden, onze behoeften aan goddelijke hulp, voor te leggen. Hij zegt ons dat wij moeten aanhouden in gebed. Zodra er moeilijkheden ontstaan, moeten wij onze oprechte, ernstige smeekbeden tot hem doen opstijgen. Door onze volharding in gebed leveren wij het bewijs van onze sterke vertrouwen in God. Het besef van onze nood brengt ons ertoe ernstig te bidden en onze hemelse Vader wordt bewogen door onze smeekbeden. Dikwijls komen zij die lijden onder smaad of vervolging ter wille van hun geloof in verzoeking, om te menen dat zij door God verlaten zijn. In de ogen van de mensen vormen zij een minderheid en het lijkt of hun vijanden de overwinning over hen behalen. Zij mogen echter hun geweten geen geweld aandoen. Hij die voor hen heeft geleden en die hun harten en beproevingen heeft gedragen, heeft hen niet in de steek gelaten. Gods kinderen worden niet alleen en hulpeloos achtergelaten. Het gebed brengt de arm van almacht in beweging. Het gebed heeft koninkrijken onderworpen, rechtvaardigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd. Wij zullen weten wat dit wil zeggen als wij de verslagen horen van de martelaars die om hun geloof zijn gedood. Het heeft vijandige legers doen afdeinzen, Hebreeën 11, vers 33 en 34. Als wij ons leven overgeven in zijn dienst, kunnen wij nooit in een positie worden gebracht waarvoor God geen voorziening heeft getroffen. Wat onze situatie ook mag zijn, wij hebben een God om ons de weg te wijzen. Wat onze verwarring ook mogen zijn, wij hebben een betrouwbare raadsman. Wat ons verdriet, ons verslagenheid of eenzaamheid ook mogen zijn, wij hebben een medelevende vriend. Als wij uit ontwetendheid misstappen begaan, laat Christus ons niet in de steek. Zijn stem wordt duidelijk gehoord. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14, vers 6. Hij zal de arme redden die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft, Psalm 72, vers 12. De Heere zegt dat Hij geëerd zal worden door hen die tot Hem naderen en die Hem getrouw dienen. Standvastig gezin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt, Jesaja 26, vers 3. De arm van Gods almacht is uitgestrekt om ons steeds voorwaarts te leiden. Ga voorwaarts, zegt de Heeren. Ik zal u hulp zenden. Het is ter wille van de heerlijkheid van mijn naam dat gij vraagt, en gij zult ontvangen. Ik zal geëerd worden door hen die toezien hoe gij zult falen. Zij zullen zien hoe mijn woord heerlijk overwint. Al wat gij in het gebed gelovig vraagt, zult gij ontvangen. Matteüs 21, vers 22. Laten alle die beproefd of onrechtvaardig behandeld worden, tot God roepen. Wend u af van hen die harten hebben als steen, en maak uw wensen bekend aan uw Maker. Niemand wordt weggestuurd die met een berouwvol hart tot hem komt. Geen enkele oprechte bede gaat verloren. Te midden van de hemelse koren hoort God de roepstem van de zwakste mens. Wij maken het verlangen van ons hart in onze binnenkamer bekend en fluisteren een gebed terwijl we onderweg zijn. Toch bereiken onze woorden de troon van de Heerser van het heelal. Voor het menselijk oor zijn ze wellicht onhoorbaar, maar ze verdwijnen niet in de stilte en gaan niet verloren door de drukte van het leven. Niets kan het verlangen van het hart tot zwijgen brengen. Het stijgt op tot in de hemel, boven het lawaai van de straat, boven de verwarring van de massa. Wij spreken tot God en onze beden worden gehoord. U, die zich onwaardig voelt, wees niet bang uw zaak voor God voor te leggen. Toen hij zichzelf in Christus heeft gegeven voor de zonde van de wereld, nam hij de zaak voor iedereen op zich. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle dingen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Romeinen 8, vers 32. Zal hij niet genadig zijn woord vervullen om ons te bemoedigen en te versterken? Christus verlangt niet zozeer als zijn erfdeel te redden uit Satans heerschappij. Maar voor wij uit Satans uitwendige macht verlost zijn, moeten wij van zijn macht binnen in ons bevrijd zijn. De Heere laat toe dat beproevingen komen, zodat wij van onze aardsgezindheid, zelfzucht en harde, onchristelijke karaktertrekken gereinigd zullen worden. Hij laat toe dat de diepe wateren van beproevingen ons overstromen, zodat wij hem kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dan zullen wij met heel ons hart verlangen dat wij gereinigd worden van onreinheid en uit de beproeving zuiverder, heiliger en gelukkiger tevoorschijn komen. Vaak gaan wij de oven van beproeving in, terwijl ons hart duister van zelfzucht is. Als wij echter verharden onder de toets, zullen wij tevoorschijn komen terwijl wij Gods karakter weerspiegelen. Als zijn bedoeling door de beproeving is bereikt, zal ons recht opgaan als de middag, onze gerechtigheid als het licht. Psalm 37, vers 6. Er bestaat geen gevaar dat de Heere de gebeden van zijn kinderen over het hoofd zal zien. Het gevaar bestaat wel dat zij onder verzoeking en beproeving moedeloos zullen worden en niet zullen volharden in het gebed. De heiland openbaarde een goddelijke medelijden met de Kanaïtische vrouw. Hij was met ontferming bewogen toen hij haar verdriet zag. Hij verlangde ernaar haar een directe verzekering te geven dat haar gebed verhoord was. Maar hij wilde zijn discipelen les leren. En gedurende enige tijd deed hij alsof hij geen acht sloeg op de kreet van haar gepijnigde hart. Toen haar geloof duidelijk was, sprak hij woorden van goedkeuring tot haar en zond haar heen met de kostbare vervulling van hetgeen zij had gevraagd. De discipelen hebben deze les nooit vergeten. En het is vermeld om ons te laten zien wat de gevolgen zijn van het aanhouden in gebed. Christus zelf had in het hart van die moeder doorzettingsvermogen gelegd, dat zich niet liet afschepen. Christus had de smekende weduwe moed en vastbeslotenheid tegenover de rechter gegeven. Dezelfde Christus had eeuwen geleden tijdens de geheimzinnige strijd bij de Jabok, de aartsvader Jacob bezield met hetzelfde volhardende geloof. Het vertrouwen dat hij zelf in het hart had gelegd, beschaamde hij niet. Hij die in het hemels heiligdom woont, oordeelt rechtvaardig. Zijn aandacht is meer gericht op zijn volk, dat in een wereld van zonde strijdt met de verzoeking, dan op het heerleger engelen, dat zijn troon omringt. Het gehele universum toont de grootste belangstelling voor dit kleine wereldje, want Christus heeft een oneindige prijs betaald voor de bewoners ervan. De verlosser van de wereld heeft de aarde met de hemel verbonden door banden van liefde, want de verlosten des Heren zijn hier. Hemelse wezens bezoeken nog evenzeer de aarde als in de dagen dat zij omgingen en spraken met Abraham en Mozes. Te midden van de drukte van onze grote steden, te midden van de menigte die de straten vullen en die bezig zijn in plaatsen waar handel wordt gedreven en sport wordt beoefend, waar mensen doen alsof plezier het enige is in het leven en waar zo weinig mensen nadenken over de werkelijkheid van het onzichtbare, overal heeft God zijn wachters en heiligen. Onzichtbare wezens merken ieder woord en iedere daad van de mensen op. In elke bijeenkomst, voor zaken of voor ontspanning, zijn meer toehoorders dan wij kunnen zien. Soms schuiven deze hemelse wezens het gordijn opzij dat de onzichtbare wereld verbergt, zodat onze gedachten van het jagen van dit leven worden gericht op het feit dat onzichtbare getuigen alles wat wij zeggen en doen gadeslaan. Wij moeten beter dan nu het geval is, begrijpen wat deze wereldse bezoekers doen. Het zou goed zijn te bedenken dat wij bij ons werk verzekerd zijn van de medewerking en zorg van hemelse wezens. Onzichtbare legerscharen van licht en kracht staan de zachtmoedige en nederige mensen terzijde die geloven in Gods belofte en die zich daarop beroepen. Serubs, sera's en engelen, uitmuntend in kracht, 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, staan naast hem als dienende geesten, uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Hebreeën 1 vers 14. Deze engelen houden een nauwgezet verslag bij van de woorden en daden van de mensen. Elke wrede daad en elk onrecht jegens Gods volk, alles wat hen doet lijden door de macht van werkers van het kwaad, wordt in de hemel bijgehouden. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen wachten? Ik zeg u dat hij hen spoedig zal recht verschaffen. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig om de wil van God te doen en te krijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en hij die komt zal er zijn, en niet op zich laten wachten, Hebreeën 10, vers 35 tot en met 37. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land, en heeft geduld, totdat de vroege en de late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Heere is nabij, Jacobus 5, vers 7 en 8. Gods langmoedigheid is wonderlijk. De gerechtigheid heeft lang geduld, terwijl de genade bij de zondaar pleit. Maar gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn toorn. Psalm 97, vers 2. De Heere is langmoedig, maar groot van kracht. En de Heere laat geenszins ongestraft. In wervelwind en storm is zijn weg. Wolken zijn het stof zijner voeten. Nahum 1, vers 3. De wereld overtreedt vol brutaliteit Gods wet. Op grond van zijn langmoedigheid hebben mensen zijn gezag vertreden. Ze hebben elkaar aangemoedigd bij het verdrukken en wreedbehandelen van zijn erfdeel, terwijl ze zeggen, hoe zal God het weten? Zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Psalm 73 vers 11. Maar er is een grens die zij niet kunnen overschrijden. De tijd nadert waarin zij de hun toegestane grens hebben bereikt. Reeds nu hebben zij bijna de grens van Gods verdraagzaamheid, van zijn genade en zijn barmhartigheid bereikt. De Heere zal tussen beiden komen om zijn eer te rechtvaardigen, zijn volk te verlossen en het tij van ongerechtigheid een halt toe te roepen. In de dagen van Noach hadden de mensen Gods wet veronachtzaamd, tot vrijwel alle kennis over de schepper van de aarde was verdwenen. Hun ongerechtigheid had zo'n hoogte bereikt dat de Heer een watervloed over de aarde deed komen, waardoor de aardbewoners werden verdelgd. Van tijd tot tijd heeft de Heer zijn werkwijze bekendgemaakt. Als er een crisis kwam, openbaarde hij zich en kwam tussen beiden om Satans plannen tegen te gaan. Hij heeft het bij de volkeren, bij gezinnen en personen vaak tot een crisis laten komen, omdat zijn tussenkomst merkbaar zou zijn. Dan heeft hij duidelijk gemaakt dat er een God is in Israël die zijn wet zal handhaven en zijn volk zal rechtvaardigen. In deze tijd van toenemende onrecht, kunnen wij weten dat de laatste grote strijd op hand is. Wanneer het verachten van Gods wet vrijwel algemeen is en zijn volk wordt verdrukt door hun medemensen, zal God tussen beiden komen. De tijd is nabij waarin hij zal zeggen, kom mijn volk, ga in uw binnenkamers en sluit de deuren achter u. Verberg u een korte tijd, totdat de gramschap over is. Want zie, de Heere verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hun te bezoeken. Dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken. Jesaja 26, vers 20 en 21. Mensen die beweren dat zij christenen zijn, kunnen nu de armen bedriegen en verdrukken. Ze kunnen de weduwe en de wees beroven. Ze kunnen toegeven aan hun satanische woede, omdat zij het geweten van Gods volk niet kunnen beheersen. Maar God zal hen, om dit alles, in het oordeel doen komen. Onbarmhartigheid zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Jacobus 2, vers 13. Het zal niet lang duren of zij zullen voor de rechter der ganse aarde staan om rekenschap te geven over de pijn die zij, lichaam en ziel, van zijn erfdeel hebben aangedaan. Nu mogen zij zich verlustigen in valse aanklachten. Ze mogen hen, die door God zijn aangewezen om zijn werk te doen, belachelijk maken. Zij mogen degenen die in God geloven opsluiten in de gevangenissen, hen verbannen, hen doden. Maar voor elke zielepijn, voor elke gestort traan, moeten zij zich verantwoorden. God zal hun dubbel lonen voor hun zonden. Over Babylon, het zinnebeeld van de afvallige kerk, zegt hij tot hen die het oordeel zullen voltrekken. Haar zonden hebben zij opgehoopt tot aan de hemel, en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Vergeld haar gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken. Mengt haar het dubbele in de beker, Openbaring 18, vers 5 en 6. Uit India, uit Afrika, uit China, van alle eilanden van de zee, van de vertrapte miljoenen in de zogenaamde christelijke landen, stijgt het geroep van menselijke jammer op tot God. Het geroep zal niet lang onbeantwoord blijven. God zal de aarde reinigen van haar zedelijke verderf. Ditmaal niet door een watervloed zoals in de dagen van Noach, maar door een vuurzee die door mensen niet geblust kan worden. Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet is geweest sinds er volken bestaan. Tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Daniël 12 vers 1. Van de zolderkamers, uit krotten, uit kerkers en uit schaffotten, uit de bergen en woestijnen, uit de spelonken der aarde en de diepte van de zee zal Christus zijn kinderen bijeen vergaderen. Op aarde zijn zij verlaten, verdrukt en gepijnigd geweest. Miljoenen zijn de dood ingegaan, beladen met schande, omdat zij geweigerd hebben toe te geven aan de bedrieglijke eisen van Satan. Door christelijke rechtbanken zijn Gods kinderen veroordeeld als de ergste misdadigers. Maar de dag is nabij waarin God zelf rechter is. Dan zullen de aardse vonnissen omgekeerd worden. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen. Ieder van hen zal witte gewaden ontvangen. Men zal hen noemen het heilige volk, de verloste des Heren. Jesaja 25 vers 8. Wat voor kruis zij ook hebben moeten dragen, welk verlies zij hebben moeten lijden, aan welke vervolgingen zij ook hebben blootgestaan, zelfs met verlies van hun aardse leven, Gods kinderen worden daarvoor ruimschoots schadeloos gesteld. Zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Openbaring 24 vers 22. Noot, dit hoofdstuk is gebaseerd op Lucas 18 vers 1 tot en met 8.